En u luistert naar Stopra op zondag. En na het debat van de net over drugs gaan we nu de verdieping zoeken. Ja. Vandaag hebben we het over drugs. En nu zit aan tafel Ton Nabbe, die is criminoloog aan de UvA. En auteur van het jaarlijkse antenneonderzoek naar trends in alcohol en drugs onder jongeren. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Wat was uw meest opvallende nieuws deze week?
Meest opvallende nieuws. Ja, daar overval je me eigenlijk. Nou goed, ja, als we het over drugs hebben, dan is dat volg ik natuurlijk wel op de voet.
Ja.
Inderdaad, tot ik de borden overal zag staan in de stad.
En wat vindt u daarvan?
Ignore, et cetera. Ja, ik vind het eigenlijk wel heel cool dat Amsterdam dat doet. Het is eigenlijk heel makkelijk om te zeggen, nou, het is slecht voor het imago en zie je wel. Het is al zoveel loedelende stad, maar... Je moet ook af en toe verder kijken naar je stad, dan de discussies hier binnen. En ook kijken van het perspectief vanuit buitenland. En als ik zie, ik ben een aardig wat steden geweest, waar ik ook drugsonderzoek heb gedaan. Parijs, Londen, Frankfurt, Berlijn ben ik geweest. Zoals in Amerika volg ik ook al discussies. En als je ziet wat daar een ellende is aan middelengebruik en als het gaat om verslaving... In Parijs stukken waar mensen gewoon ze steken gewoon papieren in de fik om dan vervolgens met dat licht van het brandende papier een shot te kunnen zetten. In erbarmelijke omstandigheden. En Parijs zegt dat ze gewoon geen drugsprobleem hebben. Kijk, wat ze vaak is, wij benoemen alles in Nederland. Dat kan soms ook wel eens een nadeel zijn, want we weten precies hoeveel we vangen. We rapporteren dat netjes en dan zeggen het buitenland, zie je wel dat er bij jullie veel is. Terwijl in het buitenland wordt gewoon ontkend dat er een drugsprobleem is. Maar als je ziet wat daar aan ellende gaande is, dan is dat vele malen erger. Zelfs in Londen zou ik nog wel willen wedijveren dat die stad het niet beter doet dan Amsterdam als het gaat om handhaving en middelengebruik, et cetera. Dus als je het zo bekijkt, dan vind ik het heel erg cool dat wij zijn gewoon een stap vooruit. Wij hebben gewoon een realisatie van, hey, mensen die dat willen, die nemen dat risico kennelijk. En daar moeten we ze gewoon voor waarschuwen. Dus ik vind dat helemaal niet zo slecht voor het imago. Ja, er zijn wel altijd mensen die zeggen dat niet goed is, maar oké. Okay,
ik ben het wel redelijk met u eens inderdaad. En dat imago, waarom zou dat aangetast worden? We zorgen voor onze toeristen.
Precies.
Dat beetje dat. Maar hier in Amsterdam hadden we natuurlijk in de jaren 80 ook een echt probleem. Hè?
Zeker. Met,
rond de Zeedijk, waar je nauwelijks overheen durfde.
Ja.
Hoe is dat eigenlijk opgelost?
Dat is opgelost op verschillende punten. Allereerst de scene zelf, die heeft zich opgelost. Omdat de groep die toen heroïne nam, dat was eigenlijk een groep die eigenlijk in de jaren 70 daarmee ging experimenteren. Dat kwam op een gegeven moment tot een epidemie. En dat zat op zijn hoogtepunt in 1984. Toen hadden we misschien meer dan 50 doden in Amsterdam. Als het ging om OD, heroïne, kun je bijna niet voorstellen. Maar die werden gevonden op straat, in hotelkamers, et cetera. En daarna is dat langzaam afgekald. Dus die scene heeft zichzelf eigenlijk onder invloed ook van AIDS en HIV en vroegtijdig dood. Is die scene eigenlijk vanzelf uitgestorven. Kom ook door het beleid van Amsterdam zelf. Direct spuitenruil, wat ook al heel erg, dat vond men toen ook.
Ja.
Er waren eigenlijk dezelfde argumenten van, ja, dat kun je niet doen. En zie je wel, je moedigt het drugsgebruik aan en je moet die mensen niet te veel in de watten leggen. En terwijl hier onder andere ook met de kennis die er was bij de Junkiebond, August de Loor, maar ook gewoon wetenschappers binnen de GGD, zei direct spuitenruil, daarmee demp je eigenlijk de epidemie. Als het gaat om overdraagbare aandoeningen, et cetera, condooms. Dus wij zijn eigenlijk toen ook al, juist in die gezondheidsbenadering, zijn we altijd een voorloper geweest. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat eigenlijk pas een decennium later kwamen we erachter, hey, eigenlijk is die aidsgolf die we hier hebben, die is veel eerder weg hier. We hebben het veel beter onder controle. Er zijn veel minder besmettingen. Uiteindelijk is de doorgezakte junkerpopulatie is dan wel steeds, maar veel minder ernstig dan elders in de wereld. Dus het heeft zeker resultaat gehad. Door juist op gezondheid in te spelen in plaats van repressie.
En bestaat de methadon dus eigenlijk nog?
Nee, die is opgeheven. Er zijn nog wel wijkposten waar methadon te krijgen is.
Okay.
Maar de echte ouderwetse methadonbus, die is al iets van 10 jaar geleden is die verdwenen.
Ja, ik bedenk het opeens.
Ja.
Geen tijden meer gezien. Zeg.
Nee, dat is uit het straatbeeld, net zoals de pornotheek en zo. Dat zijn ook af en toe van die momenten in de tijdslijn. En die gaan een tijdje mee en dan is het weg. Dan is het weer wat anders.
Nou,
en methadon is er nog steeds zo, maar goed, dat krijg je dus gewoon van de dokter.
Recept.
Ja.
En we hebben net uitgebreid gediscussieerd over cannabis en of die aanvoer dan ook legaal zou moeten worden. Maar is dat eigenlijk niet een beetje achterhaald gewoon? Dat is toch niet meer de hipste drug?
Cannabis?
Ja.
Nee, ecstasy is de nieuwe cannabis.
Ja.
Ja.
En, maar
dat is de hipste druk momenteel.
Precies.
En cannabis is nog steeds... Kijk, we hebben een derde van alle coffeeshops in Amsterdam, van Nederland zit in Amsterdam. Ruim 200. En het is ongeveer een kwart van alle toerisme. Hoeveel hebben we er? Iets van 8 miljoen per jaar. Die bezoekt naast de Anne Frank en Van Gogh en Rembrandt, et cetera. Willen ze ook nog eens naar een coffeeshop toe. Dat is gewoon die experience. Die drijven voor een groot deel op het toerisme.
Ja.
En
ja.
Daarnaast zien we gewoon binnen de cannabis is dat eigenlijk al onder scholieren is dat al een hele tijd aan het zakken.
Ja.
En het is sowieso een middel wat ook onder andere door het rookbeleid in clubs, et cetera. Er zijn nog wel rookruimtes en zo, maar het spontane draaien van een joint midden in de zaal van Paradiso, dat is verleden tijd. Dat is waar eenmaal.
Ja, zeg maar, cannabis gebruik heeft geleden onder het rookverbod.
Voor een deel wel. Dus je ziet wel dat beleid wel degelijk invloed kan hebben op gedrag van mensen. Maar ja. Er is ook gewoon een behoefte ook van mensen om die cannabis... Ja, er is ook een beetje een discussie van... Hey, ook gebruikers zelf kunnen kiezen. Hè? Want, dus er zitten ook mensen die zeggen ook van... Nou goed, ik wil minder blowen. Of ik vind het te zwaar wat er nu op de markt is. Het is niet goed voor mijn leven of voor mijn concentratie, et cetera. Dus mensen kunnen zelf ook een besluit nemen. Of ze besluiten om af te kicken.
Ja, tegenwoordig worden er dus veel meer pillen geslikt. Wat is het verschil in effect dan tussen zo'n pil en...
Nou ja, de beschikbaarheid is sowieso een eigenlijk... nou goed, laten we zeggen, het verschil in effect is dat MDMA, daar hebben we het dan over, ecstasy, is eigenlijk gewoon veel meer een opwekkend middel. En is ook gewoon, het is toch gewoon, het duurt wat langer dan een joint. Je bent toch wel 5 uur ben je toch wel aardig onder invloed. En het is een middel wat ook een andere... Ja, het geeft ook veel meer behoefte om te bewegen. Je hebt behoefte om te dansen, sociale contacten te maken. Overigens is dat ook niet zo dat bij joints niet zo is. Hè? Ik bedoel, er zitten wel degelijk overeenkomsten in die middelen. Contact zoeken met andere mensen. Maar ook, het heeft ook een beetje, zoals de Fransen zeggen, het spleen. Hè? Even de vergetelheid... Even de vergetelheid zoeken. De behoefte om even wat anders te doen.
Ja.
En ik sprak gisteren een jongen die zit al in mijn panel. Want ik volg dus voortdurend jonge Amsterdammers. Ja. En ik vraag de hele tijd van wat vinden jullie nou interessant in die ecstasy? En soms moet je dat blijven vragen. En die zegt van ja, ik vind het zo lekker. En dat is een jongen een van de vele jonge creatieven die we in Amsterdam hebben. En die zegt, ja, ik werk zo'n 60 uur per week. Ik ben altijd met allerlei projecten bezig. Met maken van decors, met organiseren van feesten. Hij draait nog een eigen kroeg. Hij zorgt voor spulletjes op grote festivals. En hij zegt, wat ik nou zo fijn vind, dat ik heel af en toe gewoon even wil ontspannen. En alcohol, dat drink ik af en toe wel. Maar met ecstasy, dan kan ik even helemaal even mezelf en met vrienden onder elkaar, kan ik gewoon even een feestje vieren.
Ja, want
ik begrijp het eigenlijk wel heel goed dat gewoon een sociaal ontspanningsmiddel is geworden.
Zie, u heeft het wel eens de grootste sociale
ontwikkeling.
Ik
moet je zeggen, kijk, we hebben discussies over drugs, vooral met politici, zijn vaak heel erg, die zijn niet zozeer op het rationele. En ik vind heel erg, jij bent toch iemand van de wetenschap, dus als je vooral kijkt naar de rankings, de drugsrankings en naar de risicoschattingen, want die worden voortdurend gedaan. Van is heroïne gevaarlijker dan cocaïne of is tabak gevaarlijker? Nou goed, er zijn onderzoeken en die bewijzen telkens dat een middel als ecstasy, die zit redelijk achterin de gevarenzone. Je kunt er dood aan gaan, dat weten we, dat is tragisch.
Het is gelukt bij het ADE.
En dat is ook heel acuut, dat weten we ook van het middel.
Ja.
Aan een sigaret roken ga je niet acuut, dan ga je eigenlijk langzaam dood, als je het zo dan zeggen. Dat geldt voor alcohol ook, op termijn. Bij ecstasy kan het heel dramatisch zijn, maar als je het gaat kijken naar impact en naar verslaving, et cetera, dan is ecstasy scoort op heel veel vlakken gewoon veel beter. En dat vergeten politici wel eens. Die zeggen, ja, maar het is toch een illegaal middel, een lijst 1 middel. Ja, maar dat vind ik niet krachtdadig genoeg om dan te zeggen, nou, dan moeten we ook maar hard optreden. Je kunt je afvragen of dat zo verstandig is geweest om ecstasy ooit op lijst 1 te zetten.
Ja, zou het niet gewoon als softdrug...
Ik vind dat eigenlijk gedecriminaliseerd moet worden. Waarom? Omdat we namelijk, er staat ons nog wel te wachten de komende tijd als het gaat om de nieuwe psychoactieve middelen, de NP, of hoe noemt dat, designer drugs. Ik was laatst op een congres in Barcelona, 2 weken geleden. En daar zie je inderdaad dramatische gevolgen wat het betekent als je cannabis strafbaar houdt in die landen. Dan gaan mensen andere middelen zoeken. Synthetische cannabinoïden en dat soort dingen. Dan ben je nog verder van huis.
Ja.
Met allemaal gezondheidsschade en doden. En of dat nou in Zweden is.
Mensen houden behoefte, wilt u maar zeggen.
Ja, en terwijl je eigenlijk denkt, nou regel dat nou eens weer, die cannabis. Ja. En neem nou gewoon voor lief dat men tot een deel van die mensen er misschien niet goed mee om kan gaan. Maar je ziet nu dus gewoon dat de effecten, als je dat verboden houdt, dat het veel dramatischer is. Mm-hmm. En dat vind ik namelijk het trieste, dat namelijk de nieuwe middelen die nu op de markt komen, daar weten we heel weinig van qua gezondheid.
Ja.
Maar die zijn eigenlijk legaal nog steeds, terwijl ze eigenlijk veel schadelijker zijn dan die illegale middelen die nu op de lijsten staan. Dus dat is gewoon, ik voor ecstasy eigenlijk denk van in ieder geval naar lijst 2. Decriminaliseren, net zoals ze destijds met de cannabis hebben gedaan. Dat is uiteindelijk het middel wat mensen willen. En als dat middel niet te krijgen is, dan gaan ze andere middelen zoeken. Ja, die haaien willen mensen toch.
Wat voor soort middelen zoeken ze dan?
Nou goed, dat zijn dan middelen die op ecstasy lijken. De methadone, de beetje licht stimulerende middelen. Maar dan net met een iets andere molecuul. Met allemaal fancy namen. En dat komt onmiddellijk op de markt. Die mechanismen zie je in het buitenland veel sterker. Omdat onze markt redelijk zuiver is. En dat verklaart onder andere ook waarom er veel minder behoefte is aan allerlei exotische, bizarre middelen waar je dan maar mee gaat experimenteren. Omdat namelijk de middelen die je wilt, dat die niet te krijgen zijn. Dat zie je vooral in veel landen om ons heen. Dat een gegeven is.
Maar hier zitten ook steeds meer, worden middelen ook misbruikt. Ik weet dat er op de scholen in Amsterdam een levendige handel in Ritalin is.
Ja. Maar dat is iets wat, dat wordt vaak beweerd. Ik denk dat het ook wel zo is, maar inderdaad hoe levendig die is. Kijk, je moet altijd heel erg oppassen dat je niet zegt, god, de hele klas zit in de Ritalin en de hele klas zit te blowen. Want het zijn vaak altijd op scholen ook groepen die elkaar opzoeken. Dus je krijgt altijd binnen die peer clusters krijg je.
Ja.
Waarin dan inderdaad de stoute jongens en meisjes, die gaan daar dan mee experimenteren. Maar goed, Ritalin is een middel wat je op doktersvoorschrift krijgt. En het is, ik zou er eerder voor pleiten, ga dat nou eens goed na. Van, is het nou verstandig om iemand de hele tijd Ritalin te blijven geven als hij het niet neemt?
Ja.
En die gaat het doorverkopen of weggeven. Precies. Of neemt het alleen als die in de stress zit. Want die ken ik ook, die jongens en meiden die gewoon wel Ritalin van de dokter krijgen. Maar goed, die verzamelen dat op en die geven dat weg of ze verkopen het.
Ja, want je schijnt er wel goed van te kunnen studeren.
Als je niet, nou,
het gerucht, hoor.
Daar heb ik mijn twijfels over. Ik denk namelijk ook dat als je geen ervaring hebt met Ritalin of amfetamine, je bent gezond, in ieder geval je hebt wel die goede filterwerking, dat nog wel eens tegen kan vallen met dat studeren.
Hoezo?
Nou, dat heel erg ongemakkelijk kan zijn. Omdat je namelijk zo overexcited bent, dat ook dan de concentratie minder kan zijn.
Of zeg maar hyper geconcentreerd wordt.
Hyper geconcentreerd, ja. En dan mist het ook zijn doel. Ja.
In het eerste deel van de uitzending hadden we een dergelijke discussie. En toen zei Marijke Chazavari van ja, het is wel leuk al die drugs. Maar de maatschappij zit vervolgens wel met de kosten van ziekenhuisopname, behandeling, nou, mensen die arbeidsongeschikt raken, et cetera.
Als dat zo is, dan moeten we morgen meteen alcohol verbieden. Het is niet zo omdat meneer Nabbe dat vindt. Of omdat ik dan misschien een iets andere mening heb. Maar dat komt gewoon omdat alle onderzoeken, alle internationale onderzoeken. En het zijn er honderden inmiddels. Die wijzen telkens op de zeer schadelijke gevolgen van alcohol. Op de korte, maar zeker op de lange termijn. De chronische intoxiciteit. De maatschappelijke schade. De criminaliteit. De agressie. De verkeersdoden. Er is zoveel schadelijker dat middel dan een... Dan MDMA, wat eigenlijk maar een hele korte periode in het mensenleven gebruikt wordt. En waar mensen uiteindelijk overheen groeien en uiteindelijk weer op de alcohol blijven hangen. Dus ik denk van nou, als we dat dan doen, laten we de alcohol meteen verbieden. En laten we er niet zo hypocriet daarover doen. Ja.
Krijgt u wel eens een verzoek van de burgemeester bijvoorbeeld om uw standpunt met hem
Zou ik grote eer vinden als hij dat zou willen.
Ja, want ik begrijp dat hij na de incident op het Amsterdam Dance Event dat hij eigenlijk voor een zero tolerance beleid is voor de harddrugs bijvoorbeeld. En als ik u begrijp, dan is het eigenlijk niet wenselijk.
Is hij voor een zero tolerance beleid?
Ja. Nou ja, er zijn 3 doden gevallen van de zomer.
Ja.
Na het slikken van te
ADE.
Veel. En in de krant stond dat Van der Laan vervolgens een zero tolerance beleid bepleit voor drugs in de dance scene.
Wanneer? Wanneer heeft hij dat gezegd?
En van de zomer in een krant?
Nou, ik heb hem daar niet zo over gehoord na de vorige maand toen die doden zijn gevallen.
Mm-hmm.
Dus het verbaast mij een beetje dat hij dat, volgens mij is het helemaal niet zijn... Kijk, als je zero-tolerance-beleid is een term die heel veel misverstanden oproept. Wat is zero-tolerance nou precies? Zero-tolerance, zoals we dat nu hebben, vind ik niet echt een zero-tolerance. Mm-hmm. Als je gewoon een drugskluis hebt bij de ingang van een club waar je middelen in kunt doen, dat vind ik geen zero-tolerance. Zero-tolerance in optima forma, zoals ik dat heb meegemaakt tijdens het onderzoek wat ik deed, is dat er massale politieaanwezigheid is op een feest, dat er een hele wasstraat is ingericht, dat de officier van justitie daar staat, dat mensen geknipt en geschoren worden, op een gegeven moment eind met een taakstraf of een boete gewoon het feest verlaten met in beslagname van middelen. Ook al is dat een iets meer dan de toegestane minimale hoeveelheid. Dat hele idee, dat vind ik met drugsronden erbij, dat vind ik een zero tolerance optima forma. Werkt het? Nee.
Nee, die wasstraten die waren dit jaar op de grote festivals, hè?
Ja, maar niet eens in Amsterdam, Lowlands was dat.
Ja,
maar
precies.
Dat is een ander OM. We vergeten heel vaak dat Amsterdams beleid is een ander OM dan in Flevoland. Dus we hebben een opiumwet, maar binnen die opiumwet hebben de OM's in Nederland hebben daar iets andere, dat verschilt een beetje. In Lowlands hebben ze ervoor gekozen om wel die massale politie inzet te doen. Maar we weten ook al, dan gaan mensen creatief smokkelen. Of ze gaan forceerd gebruiken door al eerder in te nemen. Met alle gevolgen van dien.
Ja, Amsterdamse advocaten hebben toen aan de bel getrokken dat dit ook niet helemaal kosher is qua rechtsgang. Omdat die mensen niet aangeboden werd om een advocaat te raadplegen.
Maar dat
ze met een boete er vanaf konden komen. Maar dan wel opgezadeld worden met een strafblad.
Ja, nou daar hebben ze eigenlijk moeten communiceren. De burger weet dat niet. Wat zijn keuze precies is. Er wordt wel iets gesuggereerd. En dan goed, je wilt van het gezeik af. En dan ga je maar met die schikking akkoord. Maar eigenlijk had daar inderdaad ook een advocaat moeten zijn. En die mensen op wijst wat de consequenties zijn.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Oké, we zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. We hebben nog een minuutje. Wat zou u jongeren nou aanraden?
Wat ik jongeren aan zou raden?
Ja.
Die drugs gebruiken of wat? Of?
Nou, gewoon...
Geniet gewoon van het jong zijn. en maak je opleiding af. En zorg dat je gewoon naast de serieuze dingen ook gewoon gezonde dingen blijft doen. En goed, ik dat gun ik gewoon elke jongere.
En...
Dat er gewoon genoeg mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen. Dat je steun krijgt van je ouders of van je opvoeders. En dat je gewoon het beste ervan probeert te maken in je leven.
En alles met mate.
Alles met mate. Ja.
En dingen proberen vooral. En dingen proberen.
Ja, maar dat doen ze sowieso, want daarom zijn ze jong.
Ja, precies.
Dus ze proberen sowieso wel dingen. Ja. Ja.
Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van Stoopraap Zondag. Ik wil graag onze gasten bedanken. Allereerst Tom Nabben natuurlijk, die hier aan tafel zit. Maar ook Michael Veling en Marijke Sachavari van het CDA. En ik bedank mijn medepresentatrice Barbara Huigen.